Gemeente.
Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen week is op donderdag 29 september bij Jitse en Elisabeth Kok een zoon geboren. Zij noemen hem Floran en het hele gezin maakt het goed. Gisteren waren de heer en mevrouw van der Rijden 25 jaar getrouwd. Vandaag wordt mevrouw Verkamman opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Ook mevrouw Bruurmijn wordt opgenomen in het Icasia ziekenhuis voor een operatie en wel op Deo Volente 4 oktober. Morgenavond, maandag 2 oktober, houdt de vrouwenvereniging haar jaarvergadering. Onze dominee zal een inleiding houden over het geloof. De avond begint om 7:45 en is tevens te beluisteren via de kerktelefoon. Deze avond is openbaar, dus iedereen van de gemeente is van harte uitgenodigd. Komende week ontvangt u een accept giro met een folder in de brievenbus van de jaarlijkse actie voor het werelddiaconaat. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de bouw van een kleuterschool in Botswana. Er is veel geld nodig. Bezorgers van de actie-enveloppen kunnen deze in de keuken ophalen. Vanmiddag verwachten wij weer extra verkeersdrukte rond het stadion. Houd u rekening met extra reistijd. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. De extra collecte is vandaag voor kerk en Israël. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 118 en daarvan vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En ook vers 10. Dit is de poort des Heren. Psalm 118, vers 9 en vers 10. We luisteren nu naar de heilige wet van God, zoals ik die ga voorlezen uit Deuteronomium 5. En wij willen daarna zingen uit Psalm 38, vers 15. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. De schoolpsalm, Psalm 38, vers 15. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen de Bijbel zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we een paar versen uit Jesaja 22, vanaf vers 15 tot en met vers 25. Jesaja 22, vanaf vers 15. Daar staat bij mij boven in mijn Bijbeltje: bedreiging van Sebna en verhoging van Eljakim. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ga heen, ga in tot die schatmeester, tot Sebna, de hofmeester, en spreek. Wat hebt gij hier, of wien hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouwen hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen? Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van begrip. Aldaar zult gij sterven en aldaar zullen uw heerlijke wagenen zijn. O gij schandvlek van het huis uws heren, en ik zal u afstoten van uw staat en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken, en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en de huizen van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis van zijn vader. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis van zijn vader, der uitspruitelingen en der afkomelingen. Ook alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden, en hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last die daaraan is, zal afgesneden worden, want de Heere heeft het gesproken. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Openbaring 3, en daarvan de versen 7 tot en met 13. Openbaring 3, de zesde brief, de boodschap van de Heer aan de gemeente van Philadelphia. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ontnemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God, en de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. De tekst voor de preek vindt u in het laatste, u voorgelezen gedeelte, Openbaring 3. We gaan de brief aan Philadelphia overdenken. En kernvers is vers 8. Ik weet uw werken. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Tot zover. Zullen wij samen bidden om Gods zegen. O almachtige en barmhartige God in de hemel, u die in uw heerlijkheid hoog boven ons woont, als een groot koning, machtig heerser, een heilige God, maar ook een nabije God. Heere, wilt u ons vanmorgen vervullen met uw eigen tegenwoordigheid. Dat we mogen merken dat u er ook bent vanmorgen. In uw heiligheid. Maar ook in uw nabijheid. Want dat is het wonder van het evangelie, dat u tot onze vreugd uw naam nabijgekomen is. In uw Zoon, de Heere Jezus, bent u niet op afstand gebleven. Maar bent u naar ons toegekomen. Dichtbijer dan dichtbij. Heere, dat we vandaag onder de indruk mogen komen van wie u bent als God. Zoveel hoger dan wij zijn, zoveel machtiger, zoveel rijker, zoveel heerlijker. Dat we in de aanbidding voor u terecht mogen komen, maar ook in de onderwerping aan u. Heere, er zijn hier allerlei verschillende mensen. U kent ons van buiten en van binnen. Belangstellende, nieuwkomers, gasten, regelmatige kerkbezoekers, of die af en toe is komen, maar vanmorgen net toevallig zijn. Ongelovigen, halfgelovigen, jonggelovigen, pasgelovigen. En heren, dan willen we u bidden dat we vanmorgen ook mogen worden gebracht onder evangeliekracht. Zodat we ons voor het eerst of opnieuw tot geloof mogen worden gebracht. In u, Heere Jezus, uw heerlijkheid mogen zien, onze eigen verlorenheid gaan erkennen, maar ook uw schoonheid mogen gaan aanschouwen. Dat we tot bekering mogen komen, tot u, de levende God, radicaal gebreuk mag vallen met het verleden, een leven zonder u. En dat er een toewijding mag zijn, ook bij uw kinderen, opnieuw aan u. Heilig ons, dat we dicht bij u mogen leven als we u mogen kennen. Dat we u beter mogen leren kennen. Heren, we danken u voor uw woord. Dat woord dat open gaat, elke keer maar weer opnieuw. Geef dat we bijbelvast mogen worden en mogen zijn. Dat we niet worden weggetrokken, omgetrokken, meegetrokken. Door de boze die altijd maar weer bezig is om ons van u af te houden, Heere Jezus. Om ons van u vandaan te houden. Of om ons van u af te trekken. De boze die altijd maar bederf zaait. Die onze gedachten in de war schopt. Zodat we onze aandacht niet kunnen houden bij wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. De boze die afbreekt wat u aan het bouwen bent. Heere, wilt u de Satan weren uit ons midden. En wilt u met uw Heilige Geest dit gebouw, deze ruimte, onze harten tot de rand toe volmaken. Heere, wij komen tot u en we mogen ook de dank bij u brengen. Dank dat er klein kind geboren is bij onze ambtsbroeder, diaken Kok en zijn vrouw, een vijfde zoon die u hen hebt toevertrouwd. We willen u daarvoor hartelijk danken dat alles goed gegaan is de afgelopen week. U hebt moeder willen sparen, nieuwe leven willen schenken. Neem dat kleine leven, Heere, en laat het tot uw eer mogen worden opgebracht, opgroeien. Zegen hem al goede en neem hem in uw hoede. Zodat dit leven, dit jonge leven. Ja, wat zal er van dit kind worden? Maar Heere, als u het in uw hoede neemt, voor uw rekening neemt. Dan zal dit kind een koninkrijkskind mogen worden. Tot uw eer. En dat zijn leven nuttig en vruchtbaar mag zijn. Zo jong als die is. Dat hij bij het groter worden, Heere, vruchtbaar mag zijn in uw dienst en koninkrijk. U bent een groot God. Heren, we willen u danken ook voor familie van der Rijden die gisteren 25 jaar mochten gedenken dat ze getrouwd zijn. Heren, ook daarin hebt u uw zegeningen geschonken. Ook beproevingen zijn er geweest. Mooie dingen, moeilijke dingen. Wij willen u daarvoor de dank brengen, Heren. Dat ze dat met hun kinderen mochten vieren. Hield u ze verder geleiden, vormen, zegenen en tot een zegen stellen. Heren, wij willen nu ook aan u opdragen de zorgende noden die er zijn. Mevrouw Bruemijn, mevrouw Verkamman. Mensen die ziek zijn of die geopereerd moeten worden. Heren, we denken ook aan degenen die verliezen hebben geleden. We denken aan Dominee Visser, Theo Visser, onze ambtsbroeder, die afgelopen donderdag hun kind moesten begraven, een maand en een dag oud. Op diezelfde donderdag dat nieuw leven geboren is, diezelfde donderdag is er ook een baby begraven. We willen u danken, Heren, dat u ze bekrachtigd hebt om dit grote verlies te dragen. Als ze mogen weten, Theo en zijn vrouw Rieneke, dat het kleine jonge leven, dat het door u thuis gehaald is. Dat het nou op schoot mag zijn bij de hemelse Vader. Heren, Wij willen ook in het vervolg bidden. Als alles nu voorbij is en als we dan in de gemeente misschien weer mensen in verwachting raken, dan komt het allemaal weer terug. Geef ze ook in het vervolg, Heere, kracht om ook hier, om dit hiermee om te gaan, om dit te verwerken, om het ook in uw handen te houden, te laten. Zo willen we hen ook aan u opdragen, omringen met onze gebeden. Wilt u, o hemelse Vader, voor hen zorgen in moeilijke periodes. En zo zijn er allen die, ook in ons midden, verschillende mensen die op allerlei manieren wat kunnen hebben, wat mee kunnen torsen. Een rugzak vol met stenen, een rugzak vol met lood, een kruis op hun schouder dat soms striemt en zwaar weegt. Heere, laat het evangelie, de blijde boodschap van uw genade, mogen klinken vandaag, helder en duidelijk. Dat er een goed nieuws is voor verloren mensen, dat er vergeving is bij u altijd geweest. Voor gebroken mensen, gebroken door levensleed en levenslast, dat er bij u heling is en genezing onder uw vleugelen. Ja, dat er een goed nieuws is voor slechte mensen, dat u slechte mensen redt, vormt, vernieuwt, vervult en ze tot uw eigendom maakt. Zo leggen we het alles voor u neer. Gedenk uw volk Israël op deze Israëlzondag. Als we morgen Yom Kippur zullen vieren, de vergeving van hun zonde, o Heere, geef dat ze mogen zien dat het niet door een dier gebeurt, maar dat u, Heere Jezus, het Lam van God bent. Open hun ogen daarvoor. Mag dat spoedig gebeuren. Wat zou het groot zijn, al zouden ze morgen mogen zien, echt mogen zien op hem die ze doorstoken hebben, die man van smarten, die ook om hun ongerechtigheid is verwond en om hun overtredingen is verbrijzeld. Gedenkt u uw oude bondvolk en wilt u spoedig de sluier van hun ogen en hun hart weghalen. Heere, gedenkt u onze regering die over ons gesteld zijn, ook hen willen we aan u opdragen. De beschouwingen hebben plaatsgevonden. Heere, wilt u ze gedenken die over ons gesteld zijn, die ons regeren, die ministers, het kabinet, de regering. Wilt u ze wijsheid geven, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Maar dat ook uw woord en getuigenis mag worden gehoord, ook in de zalen van 's lands overheid. Dat de stem door de christelijke partijen van uw woord ook daar nog mag klinken. Van uw normen en van uw waarden. Heere, we hebben u veel te vragen. We leggen het neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 84. En daarvan vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En vers 5. O God die ons ten schilde zijt. Psalm 84 vers 2. En vers 5. Gemeente, vanmorgen willen we samen gaan nadenken over de brief aan Philadelphia. We zijn bezig met een prekenserie over de zeven gemeenten in Klein-Azië, zoals die beschreven worden in Openbaring 2 en 3. Vanmorgen trouwens de laatste preek in deze serie. En dan hebben we ze alle zeven bekeken, die zeven kerkjes, allemaal in de omgeving, zo in Klein-Azië, in de westkust van Turkije, die een brief kregen van Christus. En als u het gevolgd hebt, de serie, dan heb ik een vraag. Wat denkt u nou in welke gemeente de Heere Jezus zich nou het meest zal hebben thuisgevoeld? In welke van die zeven gemeenten zou hij nou het liefst zijn? De gemeente van Efeze, die een eerste liefde hadden verlaten. Smyrna, die waren arm. Martelaren gemeente, verdrukking van 10 dagen. Pergamus, waar Dwali kwam. Thyatira was helemaal erg. Sardis, naam christenen, vormendienst. Laodicea, lauw. Philadelphia, een levende gemeente. Die kleine kracht heeft, maar die het woord van God hebben bewaard en zijn naam niet hebben verloochend. Gemeente, ik denk dat de Heer Jezus het liefst thuis zou zijn en dat hij zich het best hebben thuis gevoeld zou hebben in de gemeente van Philadelphia. Een modelgemeente. Ik dacht bij mezelf, laat ik dat eens toepassen op onze kerk en op onze omgeving. Er zijn heel wat kerkjes, als je nou denkt, waar zou de Heer Jezus zich nou het beste thuis voelen? Het liefste zijn in de hervormde kerk van Barendrecht. Of van Rome, van Portugal. Of van Oud-Beijerland. Of de Maranatenkerk, of de kerk in Charloes, of de Johanneskerk. Welke van de zeven? Ik durf daar geen antwoord op te geven. Ik weet wel dat Philadelphia een modelgemeente is. Die krijgt van de Heer Jezus een compliment. Geen enkel verwijt, geen enkele afkeuring, geen enkele bestraffing. Ze krijgen alleen maar goedkeuring. Mooi is dat. Als je een compliment verdient, tussen aanhalingstekens. Als je een compliment verdient, krijg je dat ook van de Heer Jezus. Wij zijn er een beetje zuinig mee, we hebben wel een beetje kritiek. Zo. Ik mis wat. Maar de Heer Jezus, die heeft hier geen enkel punt van kritiek. Is die gemeente volmaakt? Nee, dat niet. Maar ja, wat is dan het kenmerk van deze gemeente van Philadelphia? Nou, daar wil ik samen vanmorgen naar op zoek gaan met u. Alleen die naam al, Philadelphia, weet je wat dat betekent? Dat betekent de broederliefde. Wat een mooie naam zeg. Dat is een mooie naam voor het kerkgebouw. Ja, bij ons staat er dan al Maranatha op. Maar Philadelphia, dat vind ik ook mooi. Mooie naam voor als je een huis gaat bouwen en je moet een naam voor je huis hebben. Als het een mooi huis is, dan zie je nog wel eens van die bordjes erop. Hè? Relinquenda, wat verlaten moet worden. Je zou er ook Philadelphia op kunnen zetten. Tenminste, als je in harmonie leeft. In je huwelijk en je gezin. Ik moest ook denken hoe het in mijn vorige gemeente was. Daar hadden we in Heden hadden we een kerk. En hadden we niet alleen een kerkgebouw, maar ook een verenigingsgebouw. En er waren verschillende zalen. En elk van die zalen die had een naam. De ene zaal heette de Wijngaard. En de andere zaal heette de Ark. En de derde zaal heette het Visnet. Nou, wij hebben hier ook een aantal zalen. Het zou mooi zijn als zouden bijvoorbeeld, broeders, bij de consistoriekamer, al zou je daar een bordje van maken, zei Philadelphia. Daarachter zitten de broeders en die hebben elkaar lief. Hele verschillende mensen in die gemeente van Philadelphia, hele verschillende jongens, hele verschillende achtergrond, hele verschillende leeftijden, hele verschillende ligging, maar één ding kon je van ze zeggen. Niet alleen dat ze elkaar verdroegen, Verder, dat ze elkaar lief hadden. En waar liefde woont, mensen, daar gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf. Vandaar dat de Heer Jezus zich zo thuis voelt in deze gemeente. Dat is de eerste vraag. Als wij modelgemeente willen zijn, gemeenteopbouw willen doen, zoals God het behaagt, Dan moeten we de vraag stellen aan elkaar, hoe zijn wij, dan moet ik de thermometer laten zakken, zo in de kansel allereerst, maar ook hier bij u. Dan moet ik de thermometer laten zakken, hoe is het in de gemeente met de liefde onderling gesteld? Praktisch, concreet? Hebben we elkaar lief naar de ziel onderling? Is er liefde en zorg en aandacht? Zo met elkaar, hè? Niet alleen naar mij kijken. Maar naar elkaar kijken. Is er liefde, zorg en aandacht voor de zieken? En voor de ouderen? En voor de hulpbehoevenden? En voor de jongeren? En is dat ook bij de jongeren voor de ouderen? Of leeft er een sfeer van, ja, die oude mensen, het zijn allemaal oude sokken. We begrijpen helemaal niet waar de jeugd mee bezig is. Of is er een sfeer van, dat we als ouderen zeggen, ja, die jonge mensen, al die jonge broekjes, die willen allemaal al de dingen, maar anders. Ja, dan is er geen liefde. Dan botst, dan klikt het niet, dan botst het. Dan is er geen Philadelphia. Dan zegt de Heere Jezus niet van, jij hebt gelijk of die andere groep hebt gelijk. De Heere Jezus is geen partijganger. Het is een aandacht voor van mensen. Philadelphia, nou dat is het eerste van een modelgemeente. Goed, we gaan verder kijken. Ik ga eerst even zeggen wat ik boven de preek zet. Een bijbelgetrouwe gemeente. Een bijbelgetrouwe gemeente. Daar gaan we over nadenken. En dan zien we in deze brief, de boodschap van deze brief die bevat vier kerngedachten. Allereerst gaan we letten op de briefschrijver in vers 7, de benaming ervan. De Heer Jezus noemt zichzelf de heilige der waarachtige die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. Sluit en niemand opent. De benaming. Ten tweede gaan we letten op de gemeente, de beschrijving ervan. Vers 8. Ge hebt kleine kracht, ge hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Ten derde gaan we letten op de belofte die de Heer geeft. Vers 9. Ik zal sommigen geven uit de synagoge van de Satan, die zullen naar u toe komen. En in vers 10 zegt de Heere, ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. En de Heere zegt in vers 11 ook nog, ik kom spoedig. Heerlijke belofte. En ten vierde gaan we nog wat zeggen over de beloning. Die overwint, ik geef hem een kroon, vers 11. Ik maak hem tot een pilaar. En ik geef ook een drievoudige inscriptie. Ik zal op hem schrijven, de naam van mijn God, van de stad van mijn God en mijn nieuwe naam. Een bijbelgetrouwe gemeente. We letten eerst op de benaming. De tweede de beschrijving. De derde de belofte. De vierde de beloning. Nou, we beginnen bij vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Er komt een brief uit de hemel. Een briefje uit de hemel. Geadresseerd aan de dominee, aan de engel van de gemeente van Philadelphia. En die dominee moet die brief voorlezen in de gemeente, bij de afkondiging. Het is zondagmorgen, de afkondigingen worden gedaan en de brief uit de hemel wordt opengemaakt en hij wordt voorgelezen aan de gemeente in Philadelphia. Nou, iedereen zit natuurlijk met spanning en met aandacht te luisteren. Een brief uit de hemel, wat zal daarin staan? En dan begint die brief met de briefschrijver, de afzender, aandacht voor de afzender. Dit zegt hij, vers 7. En hij noemt zichzelf heilig, waarachtig, die de sleutel van David heeft. Hij opent en niemand sluit, sluit en niemand open. De Heer Jezus maakt zichzelf bekend, daar begint het mee. En dan zitten de gelovigen op het puntje van hun stoel, weet u dat? Want gelovigen die de Heer Jezus in oprechtheid hebben liefgekregen, die willen nou zo graag hem beter leren kennen. En als hij zich dan bekend maakt in de aanhef van de brief, dan zitten ze met aandacht te luisteren. Heren, wat kunnen we nog meer van u horen, weten, leren? Dit zegt hij en dan maakt hij zichzelf bekend. Ja. De heilige noemt hij zichzelf. Dat is zijn karakter, de heilige en de waarachtige. Dat was hij al toen hij geboren werd, in de schoot van Maria, dat heilige dat uit u geboren wordt. En toen hij op aarde wandelde in Israël, hè, was hij volkomen toegewijd, heilig, behoorde hij toe. Afgescheiden van zonde, kwaad, verderf. En was hij geheel toegewijd aan zijn vader, heilig. De Heere Jezus, de heiland, is heilig. Heilig. Als je daar een indruk van krijgt, beste mensen. Ik weet iemand die daar een indruk van kreeg wat dat betekent dat Jezus de Zoon van God heilig is. Wat gebeurt er dan? Als je dat beseft ten opzichte van je eigen onreinheid en onheiligheid. Ik denk aan een man als Jesaja. Die hoorde de engelen zingen, roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. En toen riep Jesaja uit, wee mijner, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen ten opzichte van de heiligheid van Jezus, de Zoon van God. Voel ik mijn innerlijke verdorvenheid. Wee mijner, want ik verga. En dan komt daar een engel en die raakt hem aan met de kool van het altaar. En dan is het goed, dan is hij verzoend. Dan is het goed tussen God en hem. Heilig. Gelukkig dat de Heer Jezus niet alleen heilig is, maar dat hij ook heilig maakt. Hij maakt zalig en hij maakt zondaars heilig. Toegewijd aan de eer van God. Hij is ook de waarachtige stater, de betrouwbare. Wat hij zegt, dat is niet overdreven. Dat is niet vleiend in deze brief, al heeft hij alleen maar complimenten. Dat is niet vleiend, dat is gewoon de waarheid. Je kan ervan op aan. En dan staat er nog een mooie benaming. Die de sleutel van David heeft. Wat betekent dat? Nou, ik heb gelezen Jesaja 22. Daar staat die uitdrukking. En als u meegelezen hebt, dan heb u misschien al een klein beetje kunnen aanvoelen waar het over gaat. Er is een man, Sebna. En dat was een minister van Financiën. Een soort zalm in het Oude Testament. Maar die deed zijn werk niet goed. En dan wordt hij door de Heere bestraft. Die minister van Financiën die droeg in het Oude Testament een grote houten sleutel. Echt een grote sleutel. En die droeg hij op zijn schouders. En met die sleutel kon hij in de schatkamers van het koninklijk paleis van David in Jeruzalem naar binnen komen. Hij had dus de beschikking over de sleutel die toegang gaf tot de schatkamer. Nou, die sleutel die wordt hem ontnomen en die wordt dan gegeven aan een zekere meneer Eljakim. En die was betrouwbaar. En dan wordt Eljakim, die wordt aangesteld als schatmeester, minister van Financiën. Die de sleutel heeft, die de deur opent en toegang gaf tot de schatkamer. Tot de rijkdommen van koning David. En dan staat er hier van de Heer Jezus dat hij de grote sleuteldrager is. Hij, de zoon van David, die heeft de sleutel van David. Dat betekent dus, gemeente, dat de Heer Jezus ons met de sleutel die hij heeft toegang geeft tot de rijkdommen van het hemelse paleis. Zo pas ik dat toe vanmorgen. De Heer Jezus heeft de sleutel die ons ingang geeft tot de rijke schatkamers in de hemel. Of om het een beetje calvinistisch te zeggen, die ons toegang geeft tot de schatten van het genadeverbond. Door hem, in hem, zal een schat van zegeningen ons ten erfdeel zijn. Door de Heere Jezus, gemeente, die deur, en dan achter die deur heb je dan het huis. De voorraadkamer, de schatkamers. Als je nou tot geloof in de Heere Jezus bent gebracht en je bent door die deur heen, wat is er dan achter die deur? Nou ja, als je bekeerd bent, dan begint het pas. En dan gaat de Heer in de weg van heiligmaking, hoe verder je mag komen in het leven van Gods genade, persoonlijk in het geloof, hoe meer de Heer je laat zien wat voor een schatten en rijkdommen er in hem zijn. Die worden van lieverlee ontvouwd. Daarom vind ik het zo'n mooie uitdrukking. En dan ga je iets zien van het goud van het geloof, hoe dat schittert in die kamer. Je gaat meer en meer bewonderen dat blinkende zilver van de verlossing door zijn bloed. Je ziet daar in die schatkamer zie je de parels van Gods belofte schitteren. De belofte van de geest en van eeuwig leven, van bemoedigingen. Ik zie daar fonkelende edelstenen in mijn gedachten, in die schatkamer achter die deur. Ik zie daar fonkelende edelstenen van vertroosting en verkwikking. Oh, er is een onnaspeurlijke rijkdom in Christus. Hij is de deur. Hij heeft de sleutel. En door het persoonlijke geloof in hem wordt die sleutel omgedraaid. En krijg ik toegang, mag ik als buitenstaander binnengaan. En genieten van de rijkdom onnaspeurlijk die er is in Christus. Daar heb ik een leven voor nodig. Daar heb ik een eeuwigheid voor nodig. Onnaspeurlijke rijkdom. Zou er geen zin in krijgen? Is dat nou echt waar, dominee? Dat er hier geen lege doos, geen vormendienst, maar dat er hier een schatkist open gaat. Eigenlijk gaat er elke zondag, als je met gelovig hart luistert, dan gaat er een schatkist open. En dan laat de Heer weer nieuwe dingen zien. Schitteren, blinken, waar je van kan genieten. Hij is de sleuteldrager, wat een mooie benaming. De sleutel van de hemel, kinderen, de sleutel van de hemel die hangt aan zijn gouden gordel. Hoe kom ik in de hemel? Dan moet je bij die man zijn die die sleutel van de hemelpoort heeft. Dat is de Heer Jezus. Dat is niet Peter, dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Die een sleutel heeft. Mijn sleutel, al probeer ik het nou nog zo mijn best te doen, dat is een gebroken sleutel. Die past niet in dat hemelslot. Ik kan niet zeggen, ik heb altijd goed geleefd en ik heb wel goed geweest voor mijn buren. Ik heb nooit geen ruzie gemaakt en ik heb netjes in de kerk gegaan. Nee, dat is een gebroken sleutel. Hij is de sleuteldrager. Ik weet niet hoe u nou in de bank bent geploft vanmorgen. Dominik, ik zit muur vast. Ik zit helemaal vast. Helemaal vast. Alsof ik in een kooi zit. Ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Alsof je in het kasteel zit van reuze wanhoop. In het kasteel twijfel. Twijfel. Bestuurt God alle dingen? Bestaat hij eigenlijk wel? Ik zit zo op slot. Ik heb een boodschap voor je. Hij is die de sleutel heeft. Al smeek je en zucht je, o God, voer me uit mijn gevangenis. Want ik ga je dood. Ik bezwijk hieronder. Hij is die de sleutel heeft. Die gekomen is om opening te geven van gebondenen. En gevangenen vrijheid te schenken. Sleuteldrager. Al zit je de pot dicht hier op slot. Komt er niet in, komt er niet door, dominee, ik kom er niet door. We zijn bezig in Katendrecht met jeugdwerk. Zullen we nou wel of niet doorgaan? We komen er niet door. We komen er niet door bij mensen die je op je hart hebben. Ik kom er niet door. Ik heb vanmorgen een bemoedigende boodschap. Er is er een die een sleutel heeft, die op alle sloten past. Dat is de Heer Jezus. Hij opent zomaar harten. Daarom staat er ook achter, die opent en niemand sluit. Die opent en niemand sluit. Hij zegt in vers 8, ik heb u een geopende deur gegeven. Nou, die gaan niet meer dicht. Al zou de duivel dat nou proberen. En al zouden mensen dat proberen, gaan ervoor staan. Maar die deur krijgen ze niet dicht. Bemoedigend vind ik dat. Ik heb vanmorgen eigenlijk alleen maar een bemoedigende boodschap. Ik heb u een geopende deur gegeven. Een deur tot het heil. Een deur tot het heil. Die deur staat open. Niet op een kier, die staat open. En dan mag je nou zomaar naar binnen gaan. En mag je zo naar God de Vader gaan. Door hem. Dan mag je zomaar binnenstappen. Kinderen. Mag ik het zo zeggen, bij de grote baas. Bij de grote directeur. De deur staat open. Ik mag zomaar naar binnen. Ik hoef nog ineens te kloppen. Die opent. Wij leven allen onder een geopende deur. De toegang is vrij. Nou, tot het heil, tot de gemeenschap met God. In zijn nabijheid te komen. Een geopende deur tot de schatkamers van zijn woord. En dat er dingen gaan leven. Dat je ziet, hé, dat is nou altijd voor mij een gesloten waarheid geweest. Maar nu gaat het open. Even tussen haakjes. Die gemeente van Philadelphia. Sommige uitleggers die denken dat is profetisch. Is dat de tijd van de 19e eeuw geweest. Het revij. Het revij. Nou, er zijn inderdaad frappante trekken. In het revij gingen ze het profetische woord weer onderzoeken. En dat ging open. Dat was eeuwenlang op slot geweest. Het ging open. Ik heb u geopende deur gegeven. Een geopende deur ook naar de zending. 19e eeuw was de zendingseeuw. Ongelooflijk veel werd er aan zending gedaan. Overal in de wereld. Hudson Taylor naar China. De mensen deden de grenzen dicht. Maar de Heer had een geopende deur gegeven. Nou, die gaat er niet meer dicht. En er werd zending bedreven. Daar mogen we ook om bidden in de wijk. We zijn erover aan het nadenken, ook in de wijk. Paulus zegt ergens, bid voor ons dat de Heere onze geopende deur geeft onder de heidenen om Christus te verkondigen. Mensen, we kunnen organiseren en plannen, maar weet je wat vooral nodig is? Naar onze handen vouwen, dat we bidden, Heere, geef u ons hier in de wijk een geopende deur. En als de Heere opent, dan kan de Satan brullen. Die komt er toch niet in bij die moslims. En dan kunnen mensen zeggen, hou maar op, want het is onbegonnen werk. Als de Heere die deur opent, ik heb u een geopende deur gegeven, dan zal niemand die sluiten en gaat het evangelie door. Ja. En dan straks, dan hoef ik niet alleen door die palenpoort, dan zal de Heere ook die hemelpoort openen. En dan straks, gemeente, als ik dan aan het eind ben, dan ga ik er niet alleen door, maar dan hoop ik dat ik er veel mee mag nemen. Vanuit de Maranatenkerk. En vanuit mijn gezin. Allemaal. He, en door het evangelisatiewerk. En door het pastorale werk. Dat ik er veel mee mag nemen. Dat we dan samen door die palenpoort toegang krijgen tot die hemelstad. Ik zie een poort wijd open staat. Hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus een sleutel heeft die deur daarvoor opent. Nou, dat is al een preek op zich. Ik ga verder. Tweede gedachte, de beschrijving van deze gemeente. Staat in vers 8. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Die gemeente Philadelphia was een kleine gemeente. Ik heb gelezen in de voorbereiding dat een stadje was waar ontzettend veel aardbevingen plaatsvonden. Dus heel veel huizen die hadden scheuren en de grond trilde regelmatig dan hier dan daar. In het jaar 17 na Christus, dus toen was de Heer Jezus 17 jaar, was er een enorme grote aardbeving in Philadelphia die heel de stad verwoestte. En als die stad net weer een beetje opgebouwd en dan weer een aardbeving. Ontzettend veel aardbevingen zijn daar geweest. Dus ze hadden kleine kracht, kleine financiële middelen ook, want ja, economie kwam daar niet tot bloei. Daar was ook een christelijke gemeente in die stad. Door Gods genade gevormd. En er was ook een kleine gemeente was het. Je hebt kleine kracht. Een kleine gemeente. Daar waren er geen duizenden. Daar waren er misschien ook nog geen eens honderden. Ik weet niet precies. Maar het was een kleine gemeente. Het was geen Willow Creek gemeente. Het was geen Tim Keller gemeente. Het was geen gemeente zoals bij Bottenblij in Drachten. Het was een hele kleine, onopvallende gemeente. En dan vind ik het zo bemoedigend, hè, gemeente. Dat de Heer nou niet alleen maar aandacht heeft voor die grote, groeiende, opzienbarende aantallen. Aantrekkelijke, bij de cultuur passende, bij de mensen aansluitende gemeentes. Oh, daar heeft de Heer ook oog voor. Maar ik vind het zo mooi dat de Heer nou ook oog heeft voor die kleine, onopvallende gemeente. Waar nou niet zo'n spectaculaire groei is, maar waar ze wel trouw zijn. Bijbelgetrouw. Je hebt kleine kracht, ze zijn dus zwak. Nou ja, dat hindert toch niet? Dat hindert toch niet? Soms zijn de zwakste de beste, want als je zwak bent en Gods kracht is erbij. Mensen, dan wordt zijn kracht in jouw zwakheid volbracht. Dan doe ik het niet meer, dan doe hij het. Dan gaan we niet met z'n allen ervoor, maar doe hij het door mij heen. En die gemeente daar in Philadelphia, ik ben er eigenlijk een klein beetje verliefd op. Een Gideonsbende. Nou ja, zijn er misschien hooguit 300, ik weet het niet. Maar de Heer gaat er wel grote gedaden mee doen. Kleine kracht. Een kleine roer kan een groot schip wenden. Letterlijk staat er in de grondtekst voor het woordje kracht, het woordje dynamis. Daar komt het woord dynamiet vandaan. Het wordt eigenlijk maar een klein beetje dynamiet. Maar ja, je kan met een klein beetje dynamiet kan je wel een grote ontploffing tot stand brengen. Kleine kracht. Voor het woordje dynamis komt niet alleen het woordje dynamiet, maar komt ook het woord dynamo vandaan. Dynamo, dat is een kleine krachtbron. Hè? Met een kleine dynamo kan je toch een lichtje zijn in een grote stad. Nou, dat is het eerste kenmerk van deze gemeente. Ze hebben kleine kracht, hindert niet. Ja, dominee, het rust eigenlijk altijd maar op een paar schouders. Onze vermogens zijn zo klein. Mensen, laat je nou bemoedigen vanmorgen. Die gemeente van Philadelphia had kleine kracht. Dat stond God niet in de weg om zijn kracht daardoor te volbrengen. Het tweede kenmerk van deze bijbelgetrouwe modelgemeente, dat is, er staat in vers 8, ze hebben mijn woord bewaard. Ze waren dus bijbelgetrouw. Dat vind ik zo mooi. Maar let er op wat er staat. Er staat niet dat ze de Bijbel bewaard hebben, maar mijn woord. Dat is veel persoonlijker, veel intiemer. Wie spreekt hier? De Heer Jezus. Als de Heer der Heerlijkheid. Ze hebben mijn woord bewaard. Dus ze lazen die Bijbel en alles wat er nou in die Bijbel staat van de Heer Jezus en met het oog op hem, dat bewaarden ze als een kostbare schat in hun hart. Ze hebben dat woord van Christus, dat lag niet in de kast, dat leefde in hun hart. Ze hebben mijn woord bewaard. Nou, dat is zo'n groot compliment als dat van u en van jou in uw gezin en in deze gemeente mag zijn, mag worden, meer en meer gestalte mag krijgen. Mijn woord bewaard. Kolbrugge zegt dat is het enige wat goed is. En weet je wat nou het enige is wat slecht is? Als je van dat woord min of meer afgaat. Of je er nou veel of weinig van afgaat, maar zodra je er van afwijkt, dan gaat het mis. Ik vind dat mooi. De Heer Jezus had al gezegd toen hij op aarde was, wie mij lief heeft, en dan, die bewaart mijn woord. Die bewaart mijn woord. He, die mensen daar in die gemeente, die leefden dus niet bij ik vind en ik voel, maar er staat geschreven. Wat zegt, waar staat het? Waar staat het? Ja. En dat woord, dat kon hun hart en zinnen strelen. Hadden ze smaak in gekregen. Ik heb me wel eens afgevraagd, gemeente, hoe komt het nou, als ik nou zo'n beetje wat lees en wat hoor, zo in zo'n grote stad als Rotterdam, hoe komt het nou dat bijvoorbeeld Joodse, orthodoxe Joodse scholen en ook bij islamitische scholen, dat die kinderen zo'n uitgebreide studie krijgen in de Talmud, de Joden, en in de Koran. Zowel het Jodendom, de orthodoxe Joden, als bij de islam zie je dat de Torah-studie en de Koran-studie, dat elke dag daar veel tijd aan gespandeerd wordt. Per dag 2 à 2,5 uur dat ze Koran-studie krijgen, Talmud-studie. Waarom gaat dat daar nou wel? En bij onze scholen, ja, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, ik krijg wel een beetje godsdienst. Maar dat je een echt studie maakt van dat woord. En dat je daarmee bezig bent. Graven en spitten in dat woord. He, als je elke dag de Bijbel leest, 10 minuten. Ik vind dat fantastisch. Maar hoor je wat ik zeg? Als je de Bijbel leest, dat is nog ineens, dat is geen studie. Dat is geen onderzoek. Dat is lezen. Daar heb je nog wel over lezen. He, maar die kinderen, die krijgen dat, die graven daarin. En daar worden ze bij geholpen. Ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. We moeten de Bijbel gaan lezen volgens het AVI-systeem. Kinderen, wat is dat? Ja, dat ga ik kijken op school. Ik zit op niveau AVI 6. Ja, ik heb het ook maar gehoord van mijn kinderen hoor, maar AVI 6. AVI 7, AVI 8. Ik dacht bij mezelf, wij moeten de Bijbel gaan lezen via het AVI-systeem. Wat is dat? AVI. Ik dacht bij mezelf, die A die staat voor afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ja. Dat is zo nodig, afhankelijkheid van de Heilige Geest. Die alleen kan er licht op laten vallen. En die V die staat voor volharden. Volharden. Niet hapsnap. Af en toe als ik er zin in heb, volharden, elke dag. Nou, dan hoeft dat geen 2 en 2,5 uur, maar volharden. En die I staat voor intensief. Intensief. Niet even lezen van nou, we hebben gelezen aan tafel. Even lezen. Even, kunnen u opschieten, want we moeten vanavond naar de juffering. Even een stukje lezen. Even een stukje gelezen. Ja, dat is geen onderzoek. Dat is niet het woord bewaren. Dat is even lezen. Intensief. Jongens, kinderen, wat staat hier nou eigenlijk? Wat wil de Heer hier nou eigenlijk mee zeggen? Ik geloof, gemeente, als u alleen maar hier zondags in de kerk bent, en ja, ik zie u voor de rest niet op, op een huiskring bijvoorbeeld, een huisbijbelkring, die zijn er hier, genoeg. Of ik zie u nooit op een wijkavond of een maranatenkring. U mag kiezen, maar als je dan eigenlijk alleen maar zondags dat woord als een godsdienstplicht over je heen laat gaan, en je bent daar niet samen mee bezig om dat samen te bestuderen, ook door de weeks, dat u op zijn minst ondervoed bent. Hier is een gemeente die een modelgemeente is, die niet alleen zondags één of twee keer komt, maar die dat woord bewaren door daar samen over te buigen, te spitten. En dan vooral dat woord, mijn woord. Ze houden vast aan de hoofdzaken. Als het gaat over de Heere Jezus, zijn heerlijkheid, zijn bloed, zijn werk, zijn persoon. En daarin kunnen ze elkaar vinden. Weet je, er staat nog iets meer bij. Ze hebben het woord van mijn volharding bewaard. Vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt. Het woord van mijn volharding staat er letterlijk. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Ziet u dat in vers 10? Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt. In de Nieuwe Bijbel, het Nieuwe Bijbelgenootschap, de vertaling van 1951, daar staat dit. Omdat gij het bevel om mij te blijven verwachten bewaard hebt. Het woord van mijn volharding, dat volhardend uitzien naar mijn wederkomst. Dat is de bedoeling. Dat u het woord hebt bewaard dat ik spoedig terugkom. Dat leefde. Die gemeente was dus niet alleen maar een Philadelphia gemeente, maar ook een Maranatha gemeente. En waar het leefde in de harten van die gelovige gemeenteleden. Kom, Heer Jezus, dat is niet ongezond, dat is niet fanatiek. Dat is geestelijk. Want de geest, de heilige geest en de bruid zeggen, blijft u nog maar een poosje weg, want ik heb nog zoveel te doen. Nee. De geest en de bruid zeggen, kom. Dat is gezond gemeenteleven. Waar het licht van zijn toekomst valt over mijn tijdelijke zaken. Ze zagen dus uit naar de wederkomst. Ze hadden elkaar lief, Philadelphia. Ze zagen uit naar de komst van de Heer Jezus. Dat was in de 19e eeuw ook zo, hè. Dan leefden die Maranatha roep, echt. Revij en zo. Ze waren missionair. Die geopende deur naar anderen toe. Het woord bewaard. Het woord van mijn volharding bewaard. Dan zegt er iemand, ja, maar die wederkomst, dat hebben we wat, die hebben we wat teweeg gebracht. Dat kan nog eeuwen duren, dominee. Dat kan nog eeuwen duren. Ja. Al zou het dan nog eeuwen duren, dan blijf ik toch nog uitzien en verwachten. En dan hoop ik dat die komt terwijl ik nog leef. Zien we naar hem uit? Ik dacht bij mezelf zo. Ja, je zit een beetje te studeren natuurlijk op de studeerkamer. En dan kwam ik een mooie verhaal tegen bij die, uit een Joods boek. Kinderen, luister. Verhaaltje voor jullie. Eigenlijk een Joods verhaaltje. Er was een koning. Die verloofde zich met een mooie prinses. Nou, daarna ging die koning op reis. Maanden verliepen en jaren verliepen. Maar de koning die keerde niet terug om met die prinses te trouwen. Nou, toen kwamen de vriendinnen kwamen naar die prachtige mooie prinses toe. En die spotten. Die zeggen, wat ben je toch eigenlijk een arm meisje. Die koning die zien we nooit meer terug. Nou, dat meisje, die prinses, die ging wenen en die trok zich een beetje terug en zo. En toen viel haar oog, let op. Toen viel haar oog op een brief van die koning. En in die brief had hij haar zijn koninklijke liefde verklaard. Dat stond erin, dat hij zo van haar hield. En dat ze ook een kroon zal krijgen, die belooft hij. En weet je wat ze nou deed? Ze las die brief en herlas die brief, die woorden van trouw. En ze vond in die brief van de koning, ze vond daarin troost, volharding. En na vele jaren, ja hoor, kwam de koning terug. En toen vroeg hij aan die prachtige mooie prinses, hoe heb je mij nou zo lang kunnen trouw blijven? Heb je nou nooit eens getwijfeld of gewanhoopt van nou, het zou wel een fabeltje zijn. En toen zei ze dit. Zeg, ik had de koninklijke brief tot mijn bezit. En het koninklijke woord, dat stelt nooit teleur. Daarin heb ik troost en daaruit heb ik hoop geput. Nou gemeente, en dan wordt dat in het Joodse verhaal wordt dat natuurlijk toegepast op Israël, hè, die de Torah trouw blijft totdat de Messias komt. Maar wij mogen zeggen, we hebben een koninklijke brief. Dat is het woord van God. En in dat woord van God staat, zie ik kom spoedig. En nou is het al 2000 jaar geleden. En toch blijf ik trouw. En put ik troost uit het woord. Want er komt een dag. Dan is de laatste dag. En dat is de heerlijkste dag. Want dan komt hij echt. En dat woord. Dat woord van zijn volharding. Dat volhardend verwachten van hem. Dat hadden ze in die gemeente bewaard. Bij ons staat het op de kerk. Maranatha. Ja, dat is er gauw opgezet. Dat moet er trouwens ook wel op blijven hoor, Maranatha. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat dat woord Maranatha nou geschreven wordt. Hier, op de wanden van ons hart. Dat we Maranatha christenen mogen worden. En dan is er nog een belofte gemeente dan staat er, en ze hebben mijn naam niet verloochend. Als het nou dwars door alles heen ging, hè, ze hebben de naam van Jezus niet verloochend. Daar hebben ze aan vastgehouden. Daarom kwamen ze samen om te bidden in die naam. Ook dat is zo'n thermometer voor een bijbelgetrouwe gemeente. He, dat je samenkomt om in de naam van Jezus te bidden. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat er ook op de huisbijbelkringen, dat er samen gebeden wordt. Eigenlijk zouden we ons daar allemaal aan moeten aansluiten. Bij de wijkavonden, we beginnen met een gezamenlijk gebed. He, dat je de naam des Heren samen mag aanroepen. Nou, dat deden ze aan die gemeente van Philadelphia. Dan geeft de Heren ten derde belofte. Ja, ik geef, daar staat er in vers 9. Ik geef enige uit de synagoge van de Satan. Ik zal maken dat ze tot u zullen komen en zullen bekennen dat ik u lief heb. Als je zo bijbelgetrouw mag zijn. Liefde onderling. Eigenlijk is er in die gemeente geloof, hoop en liefde. Liefde onderling, Philadelphia, broederliefde. Praktisch, concreet. Krijg handen en voeten. Dat krijgt woorden en daden. Liefde. En er mag geloof zijn in dat woord van God als het onfeilbare woord. En geloof in de naam van de Heer Jezus. Niet verlogen, belijden. En er mag hoop zijn op zijn wederkomst. Dan zegt de Heer, zal ik maken dat er mensen naar de kerk komen. Misschien de grootste vijanden, die kwamen uit de synagoge van de Satan. Die erop spoegden, maar ik zal maken dat ze zullen komen. Dan komen de mensen in de kerk, weet je dat? Dan gaat God ervoor zorgen dat hier mensen in de kerk komen. Ben ik van overtuigd. Misschien wel de mensen die de grootste vloekers, die worden dan bidders. Daar zal God voor zorgen. Een Christus verhogende prediking. En een Christus verhogende gemeente zal altijd zorgen voor buitenstaanders die er naartoe komen. Dat hoeven wij niet met onze methodes en met onze formules, maar ik zal maken, dat doet God. Hij belooft bekering. Er staat in vers 10, ik beloof ook dat ik jullie zal bewaren voor het uur van de verzoeking. Zie je dat, vers 10? Omdat u het woord bewaard hebt, zal ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Wat is dat uur der verzoeking? Het uur der verzoeking. De Heere belooft niet alleen bekering van buitenstaanders, de Heere belooft ook bescherming van de gelovigen. Het uur van, daar zal ik u voor bewaren. Ik denk ik zeg het maar even tussen neus en lippen door. Ik denk dat dat te maken heeft met de opname. Dat de Heere nou net als Henoch, hè, vlak voordat de zondvloed kwam, dat Henoch werd weggenomen, werd opgenomen, zodat hij die zondvloed niet doorhoefde. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat uur hoeven jullie niet in. Dat u, dat wil zeggen de tijdsperiode, die laatste, allerzwaarste periode vlak voor de openbare wederkomst van Christus. Dat u der verzoeking dat beschreven wordt in openbaring 6 tot en met openbaring 19. Dat is het u der verzoeking. Die zal komen over de hele wereld. Over degenen die over de aarde wonen. Ja, de gemeente, mijn tijd is om.
Dat probleem heb ik vaker trouwens. Maar ik zou u kunnen wijzen op het verschil in de grondtekst tussen die aardbewoners. Wij zijn, gelovigen zijn geen aardbewoners. Ja, letterlijk wel, maar in de Grieks, in de grondtekst staat er zo'n woord van aardklitters. Die vastzitten in de aarde. Die hun huizen op aarde hebben gebouwd en die hun pinnen daar heel diep ingestoken hebben. Aardklitters, zitten vast aan de aarde. Leven voor de aarde. Maar christenen zijn geen aardbewoners, dat zijn bijwoners. Die zitten niet in een welgestelde huis, maar die zitten in tent. Die zitten niet te diep in de grond. Nou zal die uren der verzoeking komen over degenen die op de hele aarde wonen. Die aardklitters, maar niet over die vreemdelingen en bijwoners. Want die gaan God evacueren. Voordat dat uur aanbreekt.
Daarom zegt de Heere, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ontneemt. Dat is de beloning, de kroon die komt. De kroon. Die overwint, ik zal hem maken, dat is de vierde gedachte, de beloning. Ik geef hem een kroon. Ik maak hem tot een pilaar in de tempel van mijn God. Een pilaar, een zuil. Nou, dat sprak die burgers van Philadelphia aan, want er was altijd aardbevingen. Maar die pilaar, die staat vast. En ze zullen er nooit meer uitgaan, ziet u de vers 12? En hij zal er niet meer uitgaan, die zuil, die pilaar. Hij zal er niet meer uitgaan. Hier is het zo dat je soms van die diensten hebt, dat je helemaal erin meegenomen wordt. En zeggen, is het nou al afgelopen? En dan moet je de kerk weer verlaten. En ja, jammer. Ja, ik ken van die diensten, gemeente, u niet? Ik ken van die diensten, ik denk, tjoh. Had van mij nog wel een half uurtje door mogen gaan. Hier moet je de kerk weer verlaten. Hier moet je de avondmaalstafel weer opstaan en weer verlaten. Maar daar, als ik een zuil mag zijn in de tempel van mijn God in de hemel, dan mag ik altijd bij hem wonen. Dan hoef ik er nooit meer weg. Hoef ik er nooit meer uit. Hoef nooit meer de wereld in. Dan mag ik altijd bij God wonen. Hij zal er nooit meer uitgaan. En dan schrijft de Heere op die overwinnaars, op die pilaar, die overwinnaars, die zuil. Die gelovigen, die getrouwen, dan schrijft hij daar een inscriptie op. De naam van mijn God, de vadernaam. En de naam van de stad van mijn God, Jeruzalem. En mijn nieuwe naam, zegt de Heer Jezus. Een drievoudige inscriptie onder elkaar. De naam van mijn God, dat wil zeggen, ik ben zijn eigendom. De naam van de stad van mijn God, dat wil zeggen dat de overwinnaars eenmaal zullen staan met hun voeten in die Godstad. In die lichtstad met zijn parelen poorten. Het nieuwe Jeruzalem. En mijn nieuwe naam, dat is nog een verrassing. Ja, er zijn ook nog wel verrassingen die geopenbaard zullen worden straks in de hemel. Wat zou nou de nieuwe naam van Jezus zijn? Wat denkt u? En ook mijn nieuwe naam. Heeft de Heer Jezus dan een nieuwe naam? Jezus is een aardse naam. Die kreeg hij toen hij hier op aarde geboren werd. Jezus. Wat zou dan zijn nieuwe naam zijn? Dat is nog een verrassing. Het zal wel een heerlijke naam zijn. De naam van zijn wereld. Misschien wel koning der koning en heer der heer. Ik weet het niet. Maar dan zal hij op mij schrijven zijn nieuwe naam. Weet je dat de Heer Jezus nooit iets geschreven heeft? De Heer Jezus heeft toen hij op aarde leefde geen brief geschreven. De Heer Jezus heeft geen evangelie geschreven over zichzelf, geen autobiografie, niks. Maar in de hemel, dan zal hij zijn pen pakken, met eeuwig gesproken. En dan zal hij op mij als overwinnaar, als op een zuil, dan zal hij hoogst persoonlijk zijn eigen handtekening zetten. Jij bent van mij. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 130, waarin ook de verwachting wordt uitgezongen. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst. We hebben vanmorgen mogen zien, heren, welke gemeente u behagen hebt. U die de God bent van elke generatie. In elke tijd en cultuur kunt u gediend worden. Als de Heilige Geest ons brengt bij het woord. Als de Heilige Geest ons houdt bij het woord. Uw woord. Als de Geest ons samenbindt. Zodat we elkaar gaan verstaan. Samen in de naam van Jezus. Dat we niet alleen elkaar verdragen. Maar dat we elkaar gaan liefhebben. Dat we gaan geloven in u, Heere Jezus, uw naam. Dat die naam voor ons zo kostbaar gaat worden. Niet meer kerken en kerkgenootschappen, predikanten en dominees en richtingen. Maar die naam van Jezus. Daarin elkaar te mogen vinden. Maar ook de hoop, Heere. De hoop, uw komst. Ik kom spoedig. Ook dat hebben we gelezen in de brief. Dat is het woord van uw volharding hebben bewaard. Als spot de hele wereld, het duurt nou al 2000 jaar. Denk je nou echt dat hij terugkomt? We dienen een meester die terugkomt. Ooit, eens, straks, nee, snel, haastig, spoedig. Heren, wij willen u danken. En we willen u tegelijkertijd ook bidden. Geef dat onze gemeente. Door de kracht van uw Heilige Geest. We kunnen dat zelf niet aan de slag, heren. Want als we dat gaan maken en organiseren, dan komt er toch weer niks van terecht. Als we nou weer een commissie gaan vormen van we moeten een Philadelphia gemeente worden, dan komt er niks van terecht. Heren, maar we bidden samen om uw Heilige Geest. Doe ons buigen. Doe ons elkaar vinden en maak ons tot een stralend licht voor de mensen om ons heen. Heren, dat doet u. Dat doet u alleen. U geeft die geopende deur. En daarom zijn onze ogen op u. En we bidden om stromen van zegen. We danken u voor alles. Vergeef het zondere genade. Geef ons ook vanmiddag nog getrouwheid. Een behoeftig hart. En dat alles tot eer van uw naam mag geschieden. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte nog uit Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42 vers 5. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.